1 Johannes zouden wij vanavond doen. Het is een van mijn favoriete Bijbelboeken. Ik heb nog 65. Dus, ja. Zullen wij de eerste paar versen lezen? Wat van het begin af was, wat wij gehoord, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd en onze handen betast hebben, betreffende het woord van het leven, en het leven is geopenbaard, en we hebben gezien en getuigen, en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en ons geopenbaard is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook u met ons gemeenschap hebt. En onze gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat onze blijdschap volkomen is. En op speciaal verzoek gaan we ook naar het eind. Vijf vers 18. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt, maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf. Ja, nee, dat gaan we later doen, maar dan gaan we... Lees alleen het begin en het eind even, nu. Vers 18, we weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten dat wij uit God zijn en de hele wereld in het boze ligt. En wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft, opdat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon, Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderen, wacht u voor de afgoden. Goed, de eerste Johannesbrief is een wat aparte brief vanwege de contrasten die erin staan. Er staan heel veel dingen in die tegenover elkaar worden gezet. En je zou bijna kunnen zeggen, hier wordt zwart tegen wit gezet. Dus het rijk van de duisternis tegenover het rijk van God. En dat wordt ook heel zwart-wit geformuleerd. En daarom staan er ook hele bijzondere teksten in. Zo van, wie uit God geboren is, die zondigt niet. En daar komen we straks nog wel even over te spreken. Nou, waar deze brief over gaat, dat gaan we zo meteen zien. Maar allereerst even over de schrijver van de brief. Dat is?
Johannes.
Ah, één punt alvast. Hoeveel Bijbelboeken heeft Johannes geschreven?
Vijf.
En welke zijn dat?
Evangelie, drie brieven en Openbaring.
Juist. En wat is de overeenkomst tussen die drie Bijbelboeken?
De liefde.
De liefde. En waar is de liefde in Openbaring te vinden? Nog een poging. Overeenkomst tussen drie Bijbelboeken.
Jezus wordt het woord genoemd.
Ja, maar?
Dat hebben we al gelezen in Johannes 1. Johannes 1 staat het ook.
En?
Ja, Openbaring. Volgens mij
Openbaring
het woord genoemd.
19.
Oké, dat weet ik.
Ja, kom ik zo. Nou, heel simpel. De evangelie van Johannes gaat over het leven van de Heer Jezus. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus in zijn wandel op aarde in het verleden. De brieven gaan over de Heer Jezus als het leven van God in het heden. En de Openbaring gaat over de Heer Jezus in de toekomst. En bijvoorbeeld zo'n naam, het woord van God, die kom je alleen in deze drie Bijbelboeken tegen. Johannes 1, daar gaat het over de Heer Jezus die het woord is en het woord was. En ook aan het begin van de schepping stond. Hier wordt het woord van het leven genoemd in vers 2. Dan gaat het ook weer over de Heer Jezus. En in Openbaring 19 verschijnt de ruiter op het witte paard. En dan staat er dat zijn naam is het woord van God. Dus dan wordt hij ook het woord genoemd. Dus je ziet eigenlijk op drie manieren, in die drie Bijbelboeken, dat de Heer Jezus op dezelfde manier wordt genoemd, maar steeds met een andere betekenis. Wat je ziet is, in het Johannes-evangelie gaat het erom hoe God zich geopenbaard heeft in de Heer Jezus op deze aarde. En dat in de Heer Jezus God zichtbaar werd. In 1 Johannes gaat het erom hoe de Heer Jezus vandaag de dag zichtbaar wordt in ons. Door ons heen, als christenen, wordt de Heer Jezus zichtbaar en wordt dus eigenlijk God zichtbaar. Zal ik zo meteen nog een paar teksten voor laten zien. En in Openbaring zie je hoe de Heer Jezus straks terugkomt met zijn heiligen, dus met ons. En als het ware in de wereld, in de Heer Jezus, bekend wordt wie God is door de verschijning van de Heer Jezus Christus. Dus eigenlijk is de Johannesbrief, en dat geldt ook voor 2 en 3 Johannes, het zijn een soort aanhangsels bij deze brief. Dat is een brief die gaat over de Heer Jezus, hoe die is, wie die is voor ons nu. En daarom heb ik ook gelezen uit het begin en uit het eind. Niet zozeer vanwege het verzoek, dat leek wel even zo. Maar er wordt in vers 2, wordt gesproken over het verkondigen van het eeuwige leven. En dat is een belangrijke term. Die vind je met name in de brieven van Johannes en in het evangelie van Johannes. Wat is het eeuwige leven?
Hem kennen.
Hem kennen.
Jezus Christus, zijn zoon kennen.
Zijn zoon kennen. Wat is het eeuwige leven? Geef eens een definitie van.
Het staat in Johannes toch? Dat is onze eigen definitie.
Nee, gewoon omschrijven wat het eeuwige leven is.
Het altijd durende leven met God. Bij God.
Ja. Is dat iets nieuwtestamentisch of iets oudtestamentisch?
Ja, het Oude Testament geloven ze wel van de opstanding, maar pas helemaal aan het eind van de tijd.
Als je op Psalm 133 neemt, hè, vers 3, dat gaat over die zalfolie die bij Aaron en zijn kleren stroomt. En dan is het als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion, want daar gebiedt de Heere de zegen, leven tot in eeuwigheid. Dat vind je ook in Daniel 12, de opstanding ten leven, dat je dus nooit meer sterft. Maar is het eeuwige leven waar Johannes over spreekt, is dat nou hetzelfde als het eeuwige leven wat je in Psalm 133 en Daniel 12 tegenkomt? Dat is een belangrijke vraag, want dat kleurt natuurlijk wel hoe je zo'n brief leest en ook hoe je de evangelie leest. En jullie weten natuurlijk wel, als ik zo'n vraag stel, dan durf je al bijna niet te zeggen ja, dat is hetzelfde. En dan... Ja, dus iedereen kijkt wel uit. Ja. Maar wat is het
eeuwige leven?
Wat is het eeuwige leven? Volgens Johannes.
Nou. 17 vers 3. Ja. Zij u kennen, de enige waarachtige God in Jezus Christus die u gezonden bent. Kennen dus. Kennen van God.
Ja. En nu uit de eerste Johannesbrief. Daar kom ik zo op, die tekst Johannes 17. We hebben het net gelezen, vers 2. Lees het nog eens.
De Heer Jezus?
Ja.
Het eeuwige leven...
Dat bij de Vader was en aan ons verschenen is.
Het eeuwige leven, dat wordt hier gebruikt als een naam voor de Heer Jezus zelf. Je zou kunnen zeggen dat het eeuwige leven, waar Johannes het over heeft, dat is het leven van de Zoon van God. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het eeuwige leven, wat Johannes het over heeft, is het leven van de Zoon van God. Dus het leven van Jezus, zoals hij in gemeenschap was, voortdurend, met God de Vader. En het kenmerk van die gemeenschap van de Heer Jezus met God de Vader was, dat hij eeuwig is. Dat is niet alleen een levensverbinding tot in eeuwigheid, maar je zou eigenlijk ook kunnen zeggen, het is een levensverbinding vanaf alle eeuwigheid. Het is een eeuwigheid naar alle kanten op. Het gaat ook niet zozeer om een kwantiteit, een aantal jaren, maar het gaat om een kwaliteit. Het gaat om een soort leven. Wat is het leven waar het hier over gaat? Dat is het eeuwige leven, dat is het leven van de Zoon van God zelf. Dat heb ik ook gelezen aan het eind van de brief. Vers 20, dat wij de waarachtige kennen en wij zijn in de waarachtige in zijn Zoon Jezus Christus. En dan staat er, deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Dus als we Johannes 3 vers 16 lezen, dat we niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben, dan is dat niet alleen maar van dat je nooit meer doodgaat. Maar dan wil het ten diepste zeggen, dat je dus opgenomen wordt in de levensverbinding die de Vader en de Zoon met elkaar hebben. En dat is eigenlijk wat je in de evangelie ziet, dat God mensen uitnodigt om deel te gaan krijgen aan het leven van de Zoon van God zelf. En dan kom ik dus bij die tekst die jij net noemde, Johannes 17 vers 4, vers 3. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u hebt gezonden. Het eeuwige leven, wat wij hebben, dat wil zeggen dat wij God kennen, de Heer Jezus kennen, en niet in de zin van theoretische kennis, maar in de zin van Bijbels kennen. En Bijbels kennen wil zeggen gemeenschap hebben met. Zoals er staat, heel mooi voorbeeld in Genesis 2, dat Abraham zijn vrouw kende. Hij had gemeenschap met zijn vrouw. En dat is het Bijbelse begrip kennen, dat wil zeggen een levensrelatie, een gemeenschappelijke relatie hebben. Dit is het thema van de Johannesbrief. Dat gaat er eigenlijk over, wat houdt het in om het leven van de Zoon van God te hebben. Om daarin opgenomen te zijn. En dan komen we dus in een heel andere sfeer terecht. Daarom hebben de brieven van Paulus een heel ander karakter dan de brieven van Johannes. Je zou heel kortweg kunnen zeggen, de brieven van Paulus gaan erover hoe wij als mens in de hemel komen. De brieven van Johannes gaan er heel kortweg over hoe de hemel in ons als mensen komt. Dus hoe ons leven gekenmerkt wordt door het leven van de hemel. Het leven van de Zoon van God zelf. Dit is het basisuitgangspunt van, van de brief. Maar daar komen we nog een keer of wat op terug.
Dus dat eeuwige leven uit het Oude Testament is dan leven tot een eeuwigheid?
Ja.
En dit is dus niet alleen leven tot een eeuwigheid, maar ook deel hebben aan het leven. Is het ook in de gemeenschap met God?
Ja, ja, kijk, ook niet sterven, maar het eeuwig leven is veel meer dan niet sterven.
Ja, het is ook kwantitatief, ook wel.
Het is ook kwantitatief, maar vooral ook een kwaliteit.
Ja. Dan kun je ook stellen dat voor ons dus als gelovigen, dat eeuwige leven in die zin al is begonnen.
Ja. Ja. Wij hebben nu het eeuwige leven. Van het 3 tot 16 dat we het eeuwige leven hebben.
Ja.
En daarmee zijn wij eigenlijk eeuwigheidsmensen. Want we zijn verbonden met de God die eeuwig is. En met het leven van de Zoon van God die eeuwig is.
Ja.
En dat is eigenlijk het hele perspectief van Johannes. Hoe hij en in zijn evangelie en in zijn brieven schrijft. En dit maakt de brieven van Johannes en de evangelie van Johannes ook zo moeilijk. Er wordt in hele simpele termen gesproken. Het gaat over licht, het gaat over liefde, het gaat over leven. Maar het zijn begrippen met zo'n ontzettende diepgang. Dat eigenlijk die simpele woorden zo'n lading met zich meebrengen. En dat zoveel, ja, zo'n omschakeling kost in ons hoofd. Om als het ware te begrijpen, waar gaat het om? Waar hebben we het over? Wat is nou de essentie van deze begrippen? Nou, eigenlijk is de eerste Johannesbrief een vervolg op de Johannes-evangelie. Want het Johannes-evangelie bestaat uit een aantal hoofddelen. Wie kent toevallig de opdeling van het Johannes-evangelie? Dat vraagt wel heel veel, hè? Ja. Johannes 1 en 2 inleiding. En Johannes 3 tot en met 7. Dat gaat over het leven. Bijvoorbeeld ook over, dat begint dan met de wedergeboorte, je Nicodemus. Thema het leven, het eeuwige leven. God die de Zoon het leven gegeven heeft, de macht heeft om oordeel te geven, omdat hij de mensenzoon is, enzovoort. Het thema komt heel vaak terug. Maar Johannes 8 tot en met Johannes 12, thema licht, begint ermee dat de Heer Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. En Johannes 13 tot en met Johannes 17, thema liefde. Dat zijn de gesprekken in de opperzaal. Dus dan heb je de drie begrippen. Heb je leven, heb je licht en heb je liefde. En die komen dus in die hoofdstukken steeds naar voren. Als je naar de eerste Johannesbrief gaat kijken, dan kom je eigenlijk diezelfde dingen tegen. Daar kom je tegen dat licht, daar kom je tegen de liefde, en dan kom je eigenlijk ook tegen dat leven. Je zou kunnen zeggen dat hoofdstuk 1 en 2 rondom het thema God is licht zijn geformeerd. Het gaat om de heiligheid van God, de gerechtigheid van God, dat wat God, God maakt. En hoofdstuk 3 en 4, dat gaat dan om God als liefde. En hoofdstuk 5, van 1 Johannes 5, gaat dan over het leven. Nou, we komen er zo nog over te spreken. Er staan hier in dit briefje, er staan die hele bijzondere teksten, in 1 Johannes 1 vers 5, wij verkondigen u dat God licht is. en in het geheel geen duisternis is. En je vindt in 1 Johannes 4, vers 8 en vers wat is het, 15 of 14? Dat is nog een keer. Nou, moet ik maar verzoeken. Dat God liefde is. God is licht en God is liefde. Dus de twee benamingen, de twee kenmerken van God. Wat je heel vaak ziet is dat eigenlijk heel veel van de wezenseigenschappen van God zijn afgeleid van deze twee. Of ze staan aan de kant van het God is licht, of ze staan aan de kant van God is liefde. Dat is overigens nog een derde. God is wijsheid, die vind je dan niet hier, die vind je bij Paulus, Efeze 5 bijvoorbeeld. Maar God is licht, dat zijn de kenmerken heiligheid, gerechtigheid, dat hij waarachtig in zijn oordelen is, dat hij iedereen kent en oordeelt en weet hoe dingen in elkaar zitten. En God is liefde, dat gaat erover dat God genadig is, God is barmhartig, God is goede tieren, God is langmoedig. Dat zijn is de andere kant van de medaille. En waar wij altijd moeite mee hebben, is die twee met elkaar verbinden. Dat zie je bijvoorbeeld als je naar het kruis van Golgotha kijkt, dan zie je ze allebei terug. God is licht, wil zeggen God is rechtvaardig. God kan zonde niet door de vingers zien. Hier staat het ook, God is licht, in hem is in het geheel geen duisternis. God kan zonde niet door de vingers zien. Dus God moest onze zonde oordelen. Dat heeft hij gedaan door zijn eigen zoon op het kruis te oordelen. Tegelijkertijd, God is liefde. Hij wilde niet dat wij verloren zouden gaan. Daarom heeft hij zijn zoon het oordeel laten ondergaan in onze plaats. Dus op het kruis van Golgotha vind je die twee aspecten, de heiligheid van God en de liefde van God, die vind je als het ware met elkaar verbonden. En dat is ook heel belangrijk in ons leven als christen, dat we die twee pijlers hebben van, noem het even, gerechtigheid en rechtvaardigheid en heiligheid aan de ene kant en liefde, barmhartigheid en genadigheid aan de andere kant. Als ik heel zwart-wit iets zou zeggen, zou ik zeggen dat in de reformatorische kerken, en dan kijken naar de zwaardere confessionele kerken, het accent ligt op het God is licht, God is heilig en je moet je geboden houden en precies doen wat hij wil. En er wordt het aspect van Gods liefde als het ware onderbenadrukt, dat komt minder aan bod. En de hel is zo ver weg en je moet zoveel eisen voldoen dat het eigenlijk ja, een opgelegde wet aan het worden is. Als je kijkt naar de evangelische gemeente, de baptiste gemeente en de stromingen, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, en dat is dan, daarom noem ik het even zwart-wit, is dat wij overbenadrukken het aspect van Gods liefde. We hebben heel veel, kijk bijvoorbeeld naar vanochtend, het gaat over Gods liefde, Gods genade, thuis voelen bij God, en God, de eye over je bol theologie. Maar het aspect van de zonde en het oordeel en de gerechtigheid van God, dat komt in de evangelische kringen helaas veel minder aan bod. En wat je vindt in de brief van Johannes, dat die twee allebei een plek hebben. En die worden naadloos met elkaar verbonden. En dat is heel belangrijk om ook de Bijbel te begrijpen. Als we even naar Efeze 5 gaan, dat is wel aardig om dat nog erbij te zeggen. Efeze 5 vers 1, daar staat, wees navolgers van God. Dus we mogen in ons leven zo leven zoals God is. En dan weet je het al, van hoe is God? Nou, 1 Johannes zegt, God is licht en God is liefde. Maar zegt Efeze 5 vers 2, wandelt in liefde. Dan heb je de ene aspect. Vers 8, wandelt als kinderen van het licht. Dus ook in onze geloofswandel heb je die beide kanten. Liefde en licht. Die worden dan hier uitgewerkt. En die derde kant, die vind je trouwens in vers 15, wandelt als wijzen. De wijsheid van God, die vind je daar ook nog terug. Yep, tot zover.
Kun je misschien stellen dat je net op het kruis waar Gods licht en liefde samenkomen?
Ja.
Als je dan hebt over het derde aspect van God, Gods leven, dat zit dan vooral in opstanding?
Nou, ja, nou, het leven van God, dat heeft te maken met het wezen van God. Kijk, leven is iets anders dan licht en liefde. Licht en liefde, dat kleurt als het ware een handel. Van hoe je dat uitzicht in een bepaalde activiteit. Maar leven is iets wat je bent. Dat is gewoon de essentie van van hoe je, ja, wie je bent en hoe je bent.
Maar God geeft ook leven aan ons.
Ja, natuurlijk.
Niet alleen liefde, maar ook leven.
Nee, maar God geeft ook geen licht aan ons. Dus dat God is rechtvaardig, hij handelt. En dat, het zijn, God geeft ook geen liefde aan ons. Hij handelt en in zijn handelingen blijkt zijn liefde. Hij handelt en in zijn handelingen blijkt zijn heiligheid, zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardigheid. Maar God geeft wel zijn leven aan ons. Want wij hebben het leven van de hemel, het leven van het Vaderhuis als het ware in ons. Dat is hoe Johannes dat schetst. Het doel van de brief. Waarom schrijft Johannes deze brief?
Opdat uw blijdschap volkomen wordt.
Vier doelen. Vers 4. Opdat onze blijdschap volkomen is. Het eerste doel. Dat wij door deze dingen te begrijpen een blijdschap en een vreugde gaan kennen die als het ware de menselijke blijdschap en vreugde te boven gaat. De Heer Jezus zegt ook, in Johannes 15, mijn blijdschap, spreekt hij over, die is voor ons de blijdschap van de Heer Jezus. Zelfs te midden van vervolgingen. Dan gaan we naar 2 vers 1. Ik schrijf u deze dingen. Wat staat er dan? Opdat u niet zondigt. Dus dat wij mogen begrijpen wat het leven met God en het leven van God inhoudt. En dat uitzicht dan in de praktijk dat wij niet zondigen. Dat we een leven kunnen leiden zonder te zondigen. Vers 26. Zat er iets anders? Dit heb ik geschreven over hen die u misleiden. Eigenlijk is de boodschap, dit schrijf ik jullie, zodat jullie je niet laten misleiden. Derde doel. In hoofdstuk 5 vers 13. Deze dingen heb ik u geschreven. En dan? 5 vers 13.
Aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt, en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God.
Ja, deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Het eeuwige leven is niet iets wat toekomstig is, wat je straks krijgt in de opstanding, zoals Daniel 12 dat benoemt. Het eeuwige leven heb je nu op het moment dat je gelooft in de Zoon van God, dan krijg je het eeuwige leven. Dan maak je daar deel uit. Het eeuwige leven, Johannes 17 vers 3, is het kennen van God de Vader, het kennen van God de Zoon, die levensverbinding hebben met Hem, waardoor het leven van het Vaderhuis als het ware in ons vloeit en ons leven gekenmerkt wordt door de hemel. Goed, nou, als we naar de hoofddelen gaan, je zou kunnen zeggen, wat ik net al zei, heb ik net gezegd, 1 en 2, dat is het kenmerk leven, 3 en 4, licht, en hoofdstuk 5, waar we ook nog tijd aan moeten besteden, is maar zojuist duidelijk gemaakt, is dan, leven, 2 is liefde, 3 is leven. Laten we allereerst even kijken naar het begin. Vers 5. Dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen dat God licht is en dat hem in het geheel geen duisternis is. En dan wat interessant is, je vindt een keer of wat in deze brief, vind je van die als-uitspraken. Als wij zeggen, hupplepup, dan hupplepup. Dus een aantal langslopen. Vers 6. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij wandelen in de duisternis, dan liegen wij en doen wij de waarheid niet. Je zou kunnen zeggen, dit is valse gemeenschap, onjuiste gemeenschap. Dat je zegt van oké, ik heb gemeenschap met God, dat zijn de woorden, maar in je leven laat je niet zien dat je leeft zoals het licht van God is, dan lieg je, zegt Johannes. En dit is het aardige van de Johannesbrief. Dit is een hele zwart-wit brief. Het is of je bent wit, of je bent zwart. Er zit niks tussen. Er zit geen grijs gebied tussen. En dat maakt het ook wel interessant. En dat kun je eigenlijk alleen begrijpen als je gaat redeneren, als je gaat bedenken. Wij hebben het leven van de hemel. Als je in de Heer Jezus gelooft en je hebt het leven van de Heer Jezus in je, dat eeuwige leven, dan past daar geen zonde bij, dan past daar geen onrecht bij, dan past daar geen dwaalleer bij. Dat past gewoon niet, dat hoort niet. Dan hoort daar gerechtigheid bij, dan hoort daar liefde bij. dan hoort daar toewijding bij. En zo schrijft Johannes als het ware zijn brief. Hij zegt, je hebt twee soorten mensen. Je hebt mensen die aan Gods kant staan, die gekenmerkt worden door leven, door liefde en door licht. En je hebt mensen die aan de andere kant staan. Die worden gekenmerkt door dood, door haat en door onrecht. Door duisternis. En dat is heel zwart-wit hoe hij deze brief schrijft. En daarom krijg je ook dit soort teksten. Vers 8 bijvoorbeeld. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. Als we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En dan het derde, als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Dus in vers 8 heb je, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dat zou je kunnen zeggen is valse heiligheid. En 1 vers 10, als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, dat is een soort iemand die dat zegt, die heeft een valse gerechtigheid. Dus het zijn allemaal dingen die kloppen met de waarheid.
Maar dat is dan toch een stukje vergrijzing, zou je kunnen zeggen.
Dat zou je kunnen zeggen, met 2 vers 1 ook zeggen, maar later krijg je dus teksten, dat als je in het licht wandelt, dan zondig je niet. En als je zondigt, dan ken je hem niet. Dat zijn ook teksten in deze brief staan.
Ja.
Met andere woorden van...
Zo voelt het toch?
Nou, niet helemaal. Kijk, er lopen twee dingen door elkaar. De ene is de principes, de Bijbelse principes. Johannes zegt, als je bij God hoort, dan zondig je niet. En dat kun je een beetje vergelijken met het schaap-varkenbeeld. Dat heb ik dus al vaker verteld. Niet verteld?
Nee, je hebt.
Oké.
Okay.
Nee, oh, dat zou je natuurlijk weten. Hè? Dat is, ja. Nee, je zou kunnen zeggen dat een onbekeerd iemand, iemand die God niet kent, kan vergelijken met een varken. Die leeft in de modder. Als je bekeerd geraakt, als je je bekeert, dan word je niet een opgepoetst varken, maar dan word je een schaap. Dan word je helemaal van je wezen veranderd. Een schaap kan ook in de modder vallen. Kan ook in de zonde vallen. Wordt hij daarmee een varken? Nee, dan wordt hij geen varken mee. Dan is de schaap wat in de modder valt. En wat wil dat schaap? Dat wil uit die modder weg. Dat wil terug naar de droge. En dat wil schoon worden. En dat is het verschil wat Johannes hier beschrijft. Hij zegt, je bent of schaap of varken. En als je zegt van, nou, ik ben nooit varken geweest, dan lieg je, want we zijn allemaal wedergeboren en ooit opnieuw een schaap gemaakt. Maar als je als schaap vervolgens leeft als een varken, ja, dan klopt er iets niet, zegt hij. Als schaap hoor je te leven als schaap. Zonde, modder, hoort niet bij het schaap. Je hoort bij het varken. Dat is eigenlijk hoe het...
Maar tegelijk zegt hij van, maar het gebeurt je wel.
Ja, dat is de realiteitszin. Bijvoorbeeld als je dan... 2 vers 1 is dan heel praktisch, hè? Mijn kinderen, ik schrijf je deze dingen opdat u niet zondigt. Ik schrijf je zodat je niet zondigt. Er is eigenlijk geen enkele reden dat je als christen moet zondigen. Dat is, je kan zonde vallen, je kan natuurlijk wel zondigen, maar het hoeft niet, zegt hij. En dan vervolg is, als je dan toch zondigt, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is het zoenoffer voor onze zonde. En niet voor onze zonde alleen, maar ook voor de hele wereld. Met andere woorden, van, en als je dan toch zondigt, dat kan gebeuren, geen nood. Want het offer van de Heer Jezus Christus is genoeg om ook die zonde te vergeven. Maar het is niet de bedoeling. Het is niet het principe. Het is niet wat bij een schaap hoort, die modder. Maar het kan wel gebeuren, dat is de nuchterheid. Maar met name in hoofdstuk 3, daar vind je die tegenstelling. Bijvoorbeeld brief vers 9. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Omdat diens zaad in hem blijft. En hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Dit is dus het perspectief van dat nieuwe leven. Hier gaat het niet, dat zie je niet in het Nederlands, maar dat zie je wel in de Griekse werkwoordsvormen. Hier gaat het niet over dat je niet een keertje kan zondigen. Maar hier gaat het erom dat je niet een leven van zonde kunt leiden, omdat je als schaap schaap bent. Je bent geen varken meer. Zonde hoort niet bij ons als christenen. Want we hebben het leven van God in ons. En dat is het principe. In de praktijk kun je wel een keertje zondigen. En Johannes 2 vers 1 en 2. En gelukkig is er dan een voorspraak. Wie is de voorspraak in Johannes 2? En Johannes 2? Wie is de voorspraak in Johannes 14, 15, 16? Nog een keer, in Johannes 14, 15, 16.
De Heilige Geest.
De Heilige Geest, de trooster. De parakleet, hetzelfde woord. als het hier op de Heer Jezus van toepassing is. Een voorspraak is iemand die ons bijstaat. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, we hebben op aarde iemand die ons bijstaat, is Gods geest, Johannes 14, 15, 16. We hebben in de hemel iemand die ons bijstaat, dat is de Zoon van God zelf. Nog even over dat vers 9. 1 vers 9 is heel belangrijk. Als we onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven, ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dit staat dus in verband met God is licht. Dat is het thema van dit hoofdstuk. En dat betekent twee dingen. Dus één, als wij zondigen, dan past zonde niet bij Gods heiligheid. God is te rein van ogen om het onrecht te zien, om het kwaad te aanschouwen, zegt Habakkuk. Hier staat hetzelfde. God is licht, vers 5, in hem is in het geheel geen duisternis. De zonde hoort niet bij God. Dus als wij gezondigd hebben, als wij nog niet bekeerd zijn, dan kunnen wij niet bij God horen, want die kloof is te groot. En vervolgens is daar een mogelijkheid om toch de weg naar God te vinden. En die weg is niet gefundeerd, wat hier staat, mag ik het zo zeggen, op de liefde van God, maar op het licht van God. Is dat jullie opgevallen? Vast wel. Hier staat niet in vers 9, God is genadig en barmhartig om onze zonden te vergeven. Dat is het beeld wat veel christenen hebben van hun vergeving en hun bekering. Zo van, ja, ik ben een slechte zondaar, maar God heeft driemaal de hand over zijn hart gewreven. En nou ja, het moest dan maar een keertje naar vooruit. Ik zal die zonde maar weer eens door de vingers zien. Dan zou God genadig en barmhartig zijn. Is die natuurlijk ook, zo andere teksten. Maar hier staat dat God getrouw en rechtvaardig is. Dat wil zeggen dat God niet anders kan dan onze zonde vergeven. Hoe kan dat?
Omdat hij al straf heeft gekregen.
Staat het vers ervoor. Het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. De Heer Jezus heeft de zonde gedragen. En God is zo rechtvaardig dat hij een zonde geen twee keer bestraft. Die zonde is volledig bestraft, gedragen in de Heer Jezus Christus. En God is zo trouw, je zou kunnen zeggen, aan zijn Zoon Jezus Christus, die voor ons die zonde heeft willen dragen, dat God die genade en die vergeving en dat leven en die reiniging aan ons toerekent. Dat te maken is, gefundeerd is, niet alleen in de liefde van God, dat staat later natuurlijk in de brief, ook dat is een lijn, maar ook in de heiligheid en het licht van God. Onze zondevergeving heeft ook dat fundament.
Is het niet kunstmatig om dat wat te scheiden van elkaar? Want de basis van het offer is toch ook weer de liefde en genade van God?
Ja, in het zenden van Gods Zoon heeft God zijn liefde betoond, zegt 1 Johannes 4.
Ja.
Maar goed, dit vers zegt wel dat God getrouw en rechtvaardig is om onze zonde te vergeven.
Ja.
Dat wil dus zeggen dat wij zonde beleiden, dat God geen andere keus heeft dan ons die zonde te vergeven.
Zo, hij strijkt even weer over zijn hart, maar...
Juist.
Dus, ja, ik snap het, ja.
En je hebt ze beide aspecten vind je in de Bijbel.
Ja,
maar dit aspect, dit wordt heel vaak niet gezien of niet benoemd. Terwijl het wel voor je geloofzekerheid heel belangrijk is.
Ja.
Want als je alleen maar afhankelijk bent van genade, dan voel je op een gegeven moment schuldig dat je steeds weer zondigt en weer van genade afhankelijk bent. Terwijl hier staat, het fundament ligt in het bloed van de Heer Jezus, ligt in Gods trouw, in Gods gerechtigheid. De Romeinenbrief zegt trouwens hetzelfde hoor. Dat God rechtvaardig is als hij de zonden vergeeft hem die, hoe staat het in Johannes 4, Romeinen 4, rechtvaardigt u op grond van geloof is. Nou, het is de kant, God is licht. Dat is de kant van de heiligheid.
Ja.
Van de zonde en van de rechtvaardigheid, hoe God daarmee omgaat. Ja, dat is in de evangelie. In de kerken wordt hier veel meer over gepreekt.
Ja. Ja.
Ja. Maar ik denk ook juist, als je hier meer over preekt, dan komt die liefde van God nog beter tot zijn recht.
Eigenlijk wel.
In balans. Ja,
in
balans.
Ja, dat lijkt mij wel. Het zou beter zijn.
Zou ik er een keer een preek over doen?
Ja, er zijn zoveel dingen waar je over kan preken. Ja. Goed.
Ik kan nog even een vraag, Rudy, over wat je ook al vaak hoort, zo ben ik ook wel goed of ik ook wel meegekregen, is het oude mens versus nieuwe mens. Hè?
Ja.
Als je tot geloof komt, dan wordt een nieuwe mens in je geboren. De oude mens wordt gekruisigd en begraven met Christus, maar niet vernietigd. Dus er is altijd nog iets van die oude mens in je. Je behoudt die neiging, een bepaalde neiging tot zonde behoud je. Mm-hmm. God heeft ervoor gekozen om die niet te vernietigen, maar dat zit nog totdat je volmaakt bij God komt, zit er toch nog iets daarvan in je. Maar ik dan bijvoorbeeld, dat bedacht ik mee toen we in Johannes 5 lazen over, ging het over die, dat niet meer konden zondigen. Mm-hmm. Even te kijken welk vers dat is.
3 vers 9.
En ook dat beeld van dat schaap en die varken. Hoe zie jij dat met die oude mens die dan nog in je zit? Die nog...
Ja, dat is helemaal terecht. Tegelijkertijd, dat is Paulus. Hè? Dat is hoe Paulus dit beschrijft. Met de oude mens, de nieuwe mens, het vlees en je hebt de geest.
Maar dat zal Johannes ook wel aantellen, denk ik. Want dat is één. Dus
het is geen tegenspraak. Maar hoe Johannes dit beschrijft. Die spreekt niet over een oude mens in je, een nieuwe mens. Die zegt van op het moment dat je tot geloof komt, ben je van de dood in het leven overgegaan. Dat is Johannes' evangelie. En hoe hier de christen wordt gezien, die wordt gezien als iemand die levensverbinding met God de Vader heeft.
Ja.
En die hele zonde en die verleiding enzovoort, die wordt als het ware gezegd van, die hoort niet bij je leven als christen. Dat die in de praktijk er wel is, dat blijkt in Johannes 2 vers 1 en 2, je kunt er wel zondigen. Ja. Maar het wordt geschetst van dit is wie God ons gemaakt heeft. Het is zwart-wit. Het is heel groot zwart en heel groot wit. Die worden tegen elkaar gezet.
Ja.
En dat wit, daar gaat het eigenlijk om. En als we genoeg begrijpen van dat wit, dan begrijpen we ook dat het leven wat God in ons gegeven heeft, zo krachtig is, dat we dat zwart als het ware volledig kunnen negeren. Het kan de kop opsteken, je kunt zondigen. Daar hebben we gelukkig dan mogelijkheid voor. De voorspraak die ons helpt, een zoenoffer enzovoort. Maar ons leven wordt gekenmerkt door het wit. Door die levensverbinding met God. Door de liefde en het licht. Dat is het perspectief van Johannes.
Ja.
Dus het is eigenlijk heel versimpeld of simpel, hoe je het ook noemt. Dat is hoe het geschetst wordt. Maar net als dat je in het onderwijs soms zegt van oké, van dit is het waar we naartoe gaan. En al die stapjes ertussenin, die noemen we niet. Maar dit is het beeld waar we naartoe moeten. Dat is natuurlijk uiteindelijk waar het om gaat. Daar richten we ons op. En Paulus ook. Van hij doet één ding. Strijden naar het doel. Najagen van het doel wat God voor hem gesteld heeft. En al het andere is ballast. En dat is het leven van Christus. Christus in mij.
Ja.
En daar komt het bij elkaar.
Dus die oude mens zit er op een of andere manier nog wel. Maar geef hem geen aandacht. Voed hem ook niet met... Want dat is natuurlijk ook vaak dat aspect. Als je gaat voeden met het opzoeken van verleidingen, noem maar wat.
Ja.
Maar toch, soms denk ik ook dat het is ook dat je hem dan maar negeert. Terwijl het toch best een werkelijkheid kan zijn in je leven, bepaalde dingen. Waar je misschien nog mee moet breken of zo.
In de termen van Paulus, zonder daar heel lang over te praten, want dan komen we naar de brief toe. Maar Galaten 5 vers 16 heb je hetzelfde. Wandelt door de geest en u zult de begeerte van het vlees geen zin volbrengen. Heb je hetzelfde. Dus laat je leiden door Gods geest en de dingen van God, anders gezegd in de termen van Johannes, door het leven van God, en dan zondig je niet. Dan zul je de begeerte van het vlees, dus de zonde, niet langer doen. En dat komt dan eigenlijk weer overeen met Johannes, hoe Johannes dat schetst.
Ja, ik vind het allemaal relatief makkelijk, denk ik. En dat het heel makkelijk is om eigenlijk die zonde achter te laten, terwijl ik denk dat in heel veel... Dus levens dat al best een geweldige strijd kan zijn.
Maar het punt is, het feit dat je strijd hebt, en als ik het even omdraai en heel scherp zeg, het feit dat je strijd hebt wil zeggen dat je onvoldoende begrijpt wat het betekent dat het leven van God in onze hart is uitgestort.
Ja.
Die strijd komt omdat wij niet vanuit dat leven van God, met dat leven van God beginnen, maar als het ware beginnen ons nog steeds te zien als een varken.
Het heeft heel veel te maken met hoe je er naar kijkt, naar jezelf.
Daar begint het mee. En het beseffen van wat Christus in ons gedaan heeft. Daarom staat hier ook van het eeuwige leven is dat we hem kennen, de waarachtige kennen. Het eeuwige leven kennen. Dat is uiteindelijk wat je de overwinning geeft. Dat je de Heer Jezus kent en het leven wat God gegeven heeft. Het is niet de strijd van mij tegen de Satan, zegt Johannes. Dan ga ik verliezen. Het is de Zoon van God... in Johannes 3, die de werken van de boze heeft verbroken. Dat is de strijd geweest. En wij plukken de vruchten ervan, dat leven van God. Dat is eigenlijk het perspectief van Johannes.
Dus zeg jij dus, want hoe meer je dus vanuit de overwinning uitgaat, mm-hmm. vanuit het leven, ja. hoe minder je eigenlijk dan ook gaat zondigen? Of de minder daarmee bezig bent? Of hoe moet je dat dan zien?
Nou ja, zonde heeft daarin geen plaats.
Dus het komt door ook dus dat we met zonde struggelen, komt dus ook omdat we te weinig beseffen op welke plek we staan, wie we zijn.
Het is precies hetzelfde. Paulus zegt, als je leeft door de geest, zo is de werken van het vlees geen zin volbrengen. Dat wil zeggen, dus als je leeft door de geest, dan heeft die zonde en dat vlees heeft geen plek in je. Wat is leven door de geest? Dat is eigenlijk je vullen met Christus, in de termen van Paulus. Zolang we met Christus bezig zijn, zondigen we niet. En dan zijn we vol van hem. En dat is precies hetzelfde wat Johannes zegt. Als je het leven van God in jezelf ruimte geeft, ervaart dat wat God gedaan heeft, er wordt geen zonde bij. Ben je niet meer bezig.
Buiten dus richt je op wat je wel moet doen en niet op wat je niet moet doen.
Ja, maar ook niet, maar niet als gebod. Hè? Paulus is nog een beetje misschien wel gebod. Maar Johannes is niet een gebod. Want een leven, je kiest niet voor een leven. Je hebt een leven. Je bent een leven. Het leven ervaar je. Het leven leef je. Ja. En hoef je geen keuze in te maken. Ik ben iemand die het leven van God, het eeuwige leven in me heeft. Ik ben verbonden met de Zoon van God. Ik mag naderen tot de Vader. Ik ken de Vader. Ik heb Gods geest in mij. De geest van God. En die is sterker dan de geest van de wereld. Ik leef tot eer van God. Punt.
Ja. Dit is ook een beetje de strekking van die cursus, hè?
Een deel van de cursus. Ja, sommige aanstukken. Ja. Laten we eens een aantal van die tegenstellingen bekijken. Want dat is wel het hele zwart-wit wat je ziet in deze brief. We hebben net al in 1 vers 5 tot 1 vers 11 het eerste stuk. Licht tegenover duisternis. Dus de duisternis en licht. En wij horen bij het
licht.
2 vers 12 tot 17. Het gaat over de wereld tegenover
engel. Waar zit je?
2 vers 12 tot 17. Tegenstelling. Dan kijk eens naar vers 5. Iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem.
Waar stond dat, zei je? In vers 5?
2 vers 15. Is de tegenstelling tussen de wereld en de Vader. In welke levenssfeer verkeren wij? Verkeren wij in de levenssfeer van het Vaderhuis nu al? Of leven wij als het ware in de wereld met alle begeerten en verleidingen enzovoort? En Paulus zegt hier van... de wereld gaat voorbij, vers 17, en naar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft in eeuwigheid. Dat is ons leven. We mogen God de Vader kennen. De volgende, vers 18.
Is dat trouwens ook niet hetzelfde als die hondjes, van die witte voeden of die zwarte?
Hondjes?
Ja, dat je dan, het witte hondje is dan over het leven met de Vader en die zwarte van de duisternis. Dat je die witte meer voeding geeft, dat jij dan automatisch ook...
Nou ja, wat je hier in dit stukje vindt, en dat komt in de cursus nog wel, diegene die doen een gezegend wandbod, die vind je in vers 13, daar vind je vaders, jongelingen en kinderen. Mm-hmm. En dat zou je kunnen opvatten, dit gaat over geloofsgroei. Als je pas tot geloof komt, dan ben je pas wedergeboren, ben je een kind. Ja. Nou, waar ben je mee bezig als je een kind in het geloof bent, dat je zonder vergeven zijn? Dat is eigenlijk waar je mee bezig bent. Je bent je zonden zijn vergeven. En nou, daar ben je druk mee. En nou, vervolgens heb je dan daar allemaal zorgen over enzovoort. Dat vind je in 12 vers 1. Kinderen, omdat de zonden u vergeven zijn. En dat je nu tot de Vader gekomen bent, de Vader kent. Dat is dus het A van het ABC van het geloof. Vervolgens begin je te geloven, begin je op te groeien. En dan merk je, ja, zo simpel is het niet. Want je hebt allemaal verzoekingen en verlokkingen enzovoort. Dan heb je die wereld nog eens een keertje. Dan ben je zogezegd een jongeling. Een jonge man of een jonge vrouw. En wat zie je dan? Dat er een boze is. En je vecht met de boze. En je probeert als het ware het hoofd boven water te houden. En dan wordt er ook gezegd tegen in vers 14, 15, 16 van hoe je van de wereld kunt overwinnen. En heb je vaders in het geloof? Dat is zogezegd het einddoel. En van die vaders wordt maar één ding gezegd. Omdat u hem kent die van het begin af is. Wat zie je? De geestelijke strijd is voorbij. Die blijdschap over die zondevergeving is voorbij. Die is er nog wel. Helemaal al passé. Waar ben je mee bezig? Als je volwassen bent in het geloof, dan voed je je met Christus. En al het andere is weggevallen. En als je zo volwassen bent, dan gaat het erom dat je leeft vanuit de kennis van hem die van het begin af is. Mag ik zeggen, de Heer Jezus, God de Vader, God de Geest. Dus dan leef je eigenlijk het eeuwige leven. En dan valt die strijd en die verzoeking, die hebben hun plaats verloren. En als die speeltjes die God geeft bij je bekering, is allemaal mooi, maar is allemaal passé, want je hebt het echte leven gevonden. De diepte van het leven van Jezus Christus, zoals hij die levensverbinding heeft met God de Vader. Eigenlijk is dat geloofsgroei. Dus zolang je bezig bent met verleiding en verzoekingen, kun je zeggen van dan ben je nog niet op het punt dat je leeft volledig overgegeven hebt aan dat wat de Heer Jezus voor ons bewerkt heeft. Ik wil niet zeggen dat we dat kunnen, makkelijk kunnen bereiken omdat je er bent. Dus het zijn ook, je valt ook wel weer terug in het geloof. Maar dit is uiteindelijk waar het om gaat. Is dat je dat leven van de Heer Jezus zich helemaal vult in ons leven. En dat is wat Johannes eigenlijk ons wil meegeven.
Is dat boek dan vooral geschreven voor de meer volwassenen in het geloof?
Nee, ook voor de kinderen. Ik schrijf uw kinderen.
Ja,
okay, dus voor iedereen.
Ja. Het vooral over die hoogste boodschap gaat. Of
dus,
hoogste
maar je vindt ze door elkaar. Hè? Want je vindt dus dat er... we komen nu op het laatste stukje dat er dus misleiders zijn. En de mensen dus gedreigd worden om het verkeerde pad te raken door dwalingen. En je vindt inderdaad ook die boodschap aan die vaders. Van vader, haal je vast aan het leven. Dit is het eeuwige leven dat je de Vader kent, dat je Jezus kent. Dit is waar het om gaat. Dat gaat allemaal door elkaar heen. Vers 18 tot 28, tegenstelling tussen Christus en
antichrist.
De antichrist. Ja, wat is de antichrist ook alweer?
Tja.
Vorige keer uitgebreid over gehad, in de toekomst over de antichrist. Wat diegene weet. Wat betekent het woord antichrist ook alweer?
Vorige keer of vorig jaar?
Vorig jaar, 2 jaar geleden was het.
Ja, dat was 2 jaar geleden.
Wat betekent het woord antichrist ook alweer?
Ja, heel wat er die antichrist is.
Alles tegen Christus.
Tegenover.
Ja, dat zouden wij allemaal denken, maar dat is dus niet, hè. Het woord anti betekent niet tegenover of tegengesteld aan, maar wil zeggen in de plaats van. Johannes 5, 43. Ik ben in mijn eigen naam gekomen, ik ben niet over de naam van vader gekomen, ik ben niet aangenomen. Iemand anders komt in zijn eigen naam, hem zult u aannemen, zegt de Heer Jezus. De antichrist is iemand die komt en zichzelf presenteert alsof hij de Christus is. En dat is de geest van de antichrist die we ook hier in Johannes 4 vinden. Is een geest die als het ware Christus van de troon haalt en iets anders op de troon zet. En daarom staat wat hier ook over die antichrist gesproken. Dat is dus eigenlijk gaat het erom dat vers 23, 22, de antichrist die de vader en de zoon logen. Dus de Heer Jezus van zijn rechtmatige plek afhalen om zelf of door iets anders die plek in te nemen. Nou, daar kunnen we lang over praten, gaan we maar niet doen. Hoofdstuk 3.
Maar in de nog.
Ja?
Ik bedoel dat als persoon of als ja, alles wat op de plaats van Jezus komt.
Nou, hier staat in vers 18. U hebt gehoord dat de antichrist komt. Dus dat is een persoon die in de toekomst komt. Er zijn nu ook vele antichristen, dus ook nu al vind je daar allerlei voorbeelden van dingen en mensen die in de plaats van de antichrist komen. En dan heb je in Johannes 4, daar wordt gesproken over de geest van de antichrist. In vers 3. En iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen belijdt is niet uit God, dit is de geest van de antichrist. Met andere woorden... Van de antichrist is in de toekomst is eentje, maar de geest en het hele werken van de duivel om andere dingen in plaats van de Heer Jezus te plaatsen, dat is de hele geschiedenis ja, door.
Dus eigenlijk. Eigenlijk.
Ja, ja.
Is dat dan ook bijvoorbeeld de wet? Of
nou, het is niet.
Het antichristelijke dingen.
Het is niet de wet, maar het is wel de leer op het moment dat je de wet in de plaats stelt van dat wat God geeft in zijn genade in de Heer Jezus. Dus als bijvoorbeeld de het doen van de wet in de plaats komt van het offer van de Heer Jezus die het gedaan heeft, ja, dan kun je zeggen van het is de geest van de antichrist of het is de geest van de boze. Maakt niet zo heel veel uit, maar dat is allemaal...
Alles wat het offer van de Heer Jezus wegmoffelt.
Ja, en dan even terug naar de basis. Je hebt het rijk van duisternis en het rijk van het licht. En dat zijn dingen die allemaal bij de duisternis horen. Dus niet bij het licht van God en het leven van God en de liefde van God horen.
Dus alle dwaalleren die je hebt gehad in de loop van de eeuwen.
Ja.
Zoals hier staat dan dat Jezus Christus in het vlees gekomen. Dat zou als de gnosticisme geweest kunnen zijn.
Ja, er zijn drie mogelijkheden, maar het meeste denken aan een vroege vorm van gnostiek.
Dat is gewoon een bepaalde dwaalleer die in een bepaalde tijd heel erg opkwam. Dat is dan de antichrist.
Maar tegelijkertijd, wat je ziet is dat Johannes heel druk maakt om de juiste visie op de Heer Jezus. De Heer Jezus die... in het vlees gekomen is, die God is, die mens geworden is en die voor de zonde gestorven is, dat komen in deze brief tegen. Dat zijn natuurlijk ook wel de dingen die ook vandaag de dag in de moderne theologie worden aangevallen, dat hij geen God is, dat hij niet echt mens geworden is, dat hij niet echt voor onze zonde gestorven is, ook niet echt is opgestaan. Dus die vind je eigenlijk ook vandaag de dag nog weer terug. Even wel een ander stikkertje, maar het is dezelfde dwaalleer.
Klopt, ja.
Goed, hoofdstuk 3. Je zou kunnen zeggen dat gaat over Gods werk versus het werk van de duivel. En waar de scheidslijn zit. Ik heb al vaker gezegd in Johannes 3 vers 4. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. En de zonde is de wetteloosheid. Dit is een van de drie definities van zonde in de Bijbel. En dit is de meest diepe. De Bijbelvertalingen die hebben daar anderen die maken er wat mooiers van. Maar hier staat wetteloos, dat is het Griekse woord ook. En het wil zeggen dat ten diepste zonde wil zeggen het niet het gezag van God, de wet van God, willen respecteren. Zonde is je eigen wil doen, de wil van iemand anders doen of whatever. Terwijl God bedoelt dat wij in afhankelijkheid, in gemeenschap met hem leven. Zijn gezag, zijn geboden als het ware centraal stellen in ons leven. En als wij het gezag van God in ons leven niet erkennen... dan is dat wetteloosheid. Dan is dat zonde. Dat is Johannes' definitie van zonde. Dan staat er verder in vers 6. Of schrijvers dan. En u weet dat hij geopenbaard is. Opdat hij onze zonde zou wegnemen. En in hem is geen zonde. Dit is een van de teksten waarin staat dat de Heer Jezus zondeloos was. En het gaat dus veel verder dan dat hij niet gezondigd heeft. Dat hoor je nog wel eens in Christelijk Nederland, dat de Heer Jezus weliswaar niet gezondigd heeft, maar wel zou kunnen hebben gezondigd. Nou, er zijn een aantal teksten in de Bijbel die aangeven dat de Heer Jezus niet kon zondigen. Dit is een van die teksten. Hij had dat beginsel zonde, wetteloosheid, niet in zich. En het moest ook wel, want als hij wel die zonde van nature in zich had, ook al had hij die bedwongen tijdens zijn leven... dan was hij dus niet geschikt als offer. Want dan was er toch een smet op hem, wat hem ongeschikt maakte om voor het, als offer voor onze zonde te dienen, zegt de Hebreeënbrief.
Ja. Ik heb altijd anders gedacht of geleerd, maar dat hij het op zich wel kon, maar dat hij het dus niet gedaan heeft. Dat is een van zijn grote verdiensten, want de volle warm is hij dan bijvoorbeeld verzocht in de woestijn.
Ik wachtte erop, ik dacht, wanneer komt hij? Ja. Nee, maar dit hoor je heel veel uit Christelijk Nederland. Maar dit staat een
alsof
studie.
Alsof hij ervoor gekozen heeft.
Ja, een studie op zich zijn. Ja. Maar wat je ziet is, wij lezen die verzoeking in de woestijn heel vaak met onze menselijke bril. Dan denken we van, ach, het is heel moeilijk. Er komt iemand, de duivel komt en biedt je alle koninkrijken van de wereld aan. Zal ik het doen, zal ik het niet doen? Geloofstrijd, nou vooruit, ik doe het toch maar niet. Zo stellen wij ons dat voor. Dat is de verzoeking. Je kunt die verzoeking van de woestijn... naadloos zetten naast een andere verzoeking. Welke verzoeking was dat?
Van Jezus?
Nee. De verzoeking in de woestijn van Jezus zetten naast...
Adam.
In de Hof van Eden. Adam in de meest ideale omstandigheden. Hij verzocht door de duivel en hij viel. De tweede Adam, de laatste Adam, onder de meest bizarre omstandigheden, oog in oog met de Satan, met eigenlijk dezelfde soort verzoekingen, en hij hield stand. Nou, waarom stop je goud in het vuur, niet alleen om het als het ware te kijken of verbrand, nee, maar om te laten zien, het is goud, het vuur heeft er geen vat op. Wat er gebeurt in de verzoeking op de woestijn is als het ware aan het begin van de evangelie, dan brengt God zijn zoon de wereld in en dan zegt God, Satan, test hem maar, probeer hem maar zover te krijgen dat hij mij ontkent, ontkracht, zich tegen mij verheft. Je zult zien, dit is mijn zoon, hij is volmaakt. Met hem heb ik me welbehagen. Dat God vlak daarvoor gezegd. Hè?
Ja.
Ja.
En de Satan die probeert het en het lukt hem niet.
Dus dit is vooral naar Satan vestigd om te bewijzen.
Ja. Het is om te laten zien van wie God in de wereld brengt, hij is volmaakt.
Het is geen test voor Jezus.
Het is geen test voor Jezus.
Volgens mij het al dat is de laatste kritiek.
Ja, maar honger is een menselijk iets. Dat wil zeggen dat hij echt mens is. Dat wil juist zeggen dat hij geen supermens is, maar gewoon mens. Hij was net zo. Hij had dezelfde zwakheden als wij, zo gezegd.
Precies.
Ja.
Dat wel.
Ja.
Dat is wel een mooi beeld van dat goud en dat vuur en laten zien dat het goud is.
Ja, en dat is eigenlijk wat er gebeurt in de verzoeking in de woestijn.
Ja.
En die eerste en tweede adem?
Laatste adem. Eerste adem en laatste adem.
Laatste adem.
Ja. Er komt geen nog een adem. Ja.
Nee. Maar goed, dat is een mooi vergelijk. Ja.
Ja. Maar kijk, dit zijn dus teksten en die moet je ook goed lezen. Bijvoorbeeld, laten we eens een andere tekst pakken. 2 Korinthe 5, vers 21. Daar staat, hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Die tekst die moet je zetten naast 2 Korinthe 5, vers 21. En dan moet je zetten naast 1 Petrus 2, vers 22. In 1 Petrus 2, vers 22 staat hij die geen zonde gedaan heeft. Dat is zondigen. En dan staat er dat hij zich overgegeven heeft enzovoort. En dat hij voor onze zonde. 1 Petrus 2, vers 22.
1 Petrus
2, vers 22. Maar 2 Korinthe 5, vers 21 gaat niet over het doen van zonde. Maar gaat over het kennen van zonde. Dat wil zeggen dat je het beginsel van zonde in je hebt. Hij heeft geen zonde gekend. En dan staat er dat God hem tot zonde heeft gemaakt. Dat wil dus zeggen, op het kruis van Golgotha heeft God gezegd, jij bent de bron van alle zonde en alle onrecht en alle kwaad in de wereld. De zonde reken ik jou toe. En dan staat erachter, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij worden gerechtigheid van God in hem. In hem. Dat wil zeggen dat wij nu in ons leven geen zonde meer hebben, maar van binnen gerechtigheid zijn. Als God ons ziet, dan zegt hij niet, je bent een varken met een strik om, of een schaap met een varkenshart. Nee, je bent een rechtvaardig persoon. Die zonde is weg. Overigens, dit is precies hetzelfde wat we in Johannes 3 vinden. Hè? Johannes 3 vers 16. Dat gaat over... een bekend vers. God heeft zijn enige geboren zoon gegeven, opdat ieder die hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En even kijken waar dat staat. Vers 14, zoals, is dat vlak voor. Zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Er wordt dus vergeleken. Na het moment dat die slangen kwamen in de woestijn. En wat is dat? Nummer 21. En wat was de manier om daarvan genezen te worden? Om niet te sterven in de woestijn. Dan moest je kijken naar de slang. En dan zegt Johannes. Zoals de slang verhoogd werd in de woestijn. Zo zal de zoon des mensen verhoogd worden. Dus je moet kijken naar de zoon des mensen. En heb je geen last meer van die slangen. Maar let op. Welk beeld heeft de Heer Jezus hier. Het is het beeld van de koperen slang. Dus de Heer Jezus wordt hier voorgesteld als een slang. Als degene die geïdentificeerd wordt met de zonde in het paradijs. Dus eigenlijk vind je hier precies hetzelfde. Een beeld van de koperen slang. De zonde wordt hem toegerekend. Hij die geen zonde had, wordt voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij, als wij geloven, onze blik richten op het kruis in de die slang, die koperen slang, het kruis van de Heer Jezus, dat wij worden gerechtigheid van God in hem. Yep. Dat zijn wat grote lijnen, maar...
Ja, is wel eigenlijk, de Satan is eigenlijk de bron van de zonde.
De Satan is de bron van de zonde, maar de Heer Jezus is als het ware tot slang gemaakt om de macht van de Satan te verbreken. Dat staat hier in vers 3, vers 8. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Dat is dus dat varken. Dan hoor je bij het zwart, hoor je bij de nacht. De duivel zondigt van het begin af aan. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel zou verbreken. En dat heeft hij gedaan door zelf tot zonde gemaakt te worden. Door de dood in te gaan, zegt Hebreeën 2. Hem die de macht over de dood had, de duivel, door zelf de dood in te gaan, heeft hij de macht over de dood van de duivel gebroken, de duivel overwonnen.
Eén vraag stellen over het beeld van het varken en de schaap.
Ja, dat is mijn beeld, dat is geen bijbelsbeeld.
Daarom. Ik vroeg maar van hoe komen we daar, maar dat is een beeld van jou.
Nou ja, je zou het kunnen bijbels argumenteren. Daar zijn schapen van de goede herder.
Ja.
En in 2 Petrus 2 wordt gesproken over de gewassen zeug die terugkeert naar de modder.
Ja.
Maar goed, dat is natuurlijk...
Ja, nee, dat is waar. Ja.
Ach,
het is, ik dacht, want we hebben het erover, maar waar komt het vandaan?
Ja, nee, dat wordt vaak gebruikt om dingen uit te leggen.
Ja, maar dat is een heel helder.
Ja,
dat vind ik wel. Goed. Nou, dit is dus hoofdstuk 3, Gods werk en het werk van de duivel. Dan komen we hoofdstuk 4, de eerste 6 versen. Daar heb je de tegenstelling tussen
de Heilige Geest en de Antichrist.
Ja, de geest die uit God is en de geest die uit de wereld is. Lees vers 4 bijvoorbeeld. U bent uit God, kinderen, en hebt hen overwonnen. Waarom overwinnen wij in deze wereld? Wat staat er dan?
Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.
Wat betekent dat? Wie is hij die in u is?
De Heilige Geest.
De Heilige Geest. Met het nieuwe leven van God is de Heilige Geest als drager van dat leven, zogezegd, ook in ons gekomen. En als God in ons woont, die groter is dan die geestelijke machten in de wereld, de antichrist en die duivelse machten, dan hebben we helemaal geen strijd. Wat is geen strijd tussen mij en de wereld? Het is een strijd, zegt Johannes, tussen hem die in mij is en hem die in de wereld is. En hem die in mij is veel groter en veel machtiger dan hem die in de wereld is.
Ja, en die strijd is toch wel gestreden?
En die strijd is gestreden, ja.
Toch hoor je veel christenen zeggen dat ze geestelijke strijd hebben. Of er is geestelijke strijd. Of pas hoorde ik iemand zeggen, ja, niet iedereen geneest, want er is ook geestelijke strijd. Of ze hebben het moeilijk, want het is geestelijke strijd. Wordt dat dan toch daar iets dan gezegd wat eigenlijk helemaal niet zo is?
Nou ja,
wat is dat dan?
Ja, goede vraag. Dat zou moeten vragen aan degene die dat zeggen.
Ja.
Je hebt een strijd tegen de zonde, je hebt een strijd tegen het vlees en je hebt ook wel een strijd tegen de machten in de hemelse gewesten.
Ja.
Alleen de interpretatie die eraan gegeven wordt, die is in sommige gevallen nogal creatief, denk ik, en ver vanuit wat de Bijbel bedoelt. De Bijbel geeft ons nergens opdracht om met de Satan te strijden of wat dan ook.
Dus
ook
maar, hebben geen strijd?
We hebben geen strijd met de Satan.
Nee.
We hebben Efeze 5. Waarom heb je de geestelijke wapenrusting? Waarom hebben we die?
Om stand te houden.
Om stand te houden. Dus dat we helemaal niet moeten strijden. Het zijn allemaal verdedigingswapens. Een helm en een borstharnas. Om als de Satan met zijn pijlen komt, dat ze niks doen. Maar we hoeven helemaal niet de Satan te overwinnen, want de Satan is overwonnen.
Ja, zie? Verdediging is ook een soort van strijd. Wilt u niet zo dat hij helemaal machteloos is? Als hij helemaal machteloos is, zou hij ook niet hoeven te verdedigen.
Nee, maar de tweede verwarring is dat er vaak gedacht wordt om het een geestelijke strijd is. Dat het een strijd is tegen de Satan in de hemel. Maar ook dat is niet waar. Die geestelijke wapenrusting die hebben we niet om, als het ware, de Satan een kopje kleiner te maken. Daar hebben we helemaal niks mee te maken. Dat hoeft bij de duisternis erbij. Nee, die heeft ermee te maken dat wij vandaag in de wereld de gezanten van God zijn. Gekenmerkt door licht en liefde en wijsheid, Efeze 5. En met het evangelie de wereld ingaan, met de woorden van God, en dat als het ware willen verkondigen. Daar gaat die strijd over. De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid en het evangelie van de vrede. Wat heb je daar in een geestelijke strijd in de hemel? We leven daar niet. Moet het evangelie verkondigen in de hemel? Slaat dat op? Nee, het is geen strijd in de hemel. Het is een strijd op aarde. Het is het leven van alle dag, waar de Satan probeert om ons van Christus af te brengen, en waarbij als het ware met geloof, hoop en liefde ons mogen kleden, om elke dag, dag in dag uit, die wezenskenmerken van God in de praktijk van het leven handen en voeten te geven. Dat is Efeze 6. Ik moet eerlijk zeggen, als je vandaag de radio aandoet, die christelijk station, dat gaat op geestelijke strijd, dan wordt een hele fantasiewereld geschapen. Die vind je niet in de Bijbel. Heeft Paulus het niet over? Heeft Johannes het niet over? Die geestelijke strijd, die heb je helemaal niet. denk ik dan.
Het is zo niet, vaak gezegd. Nee, niet. Wordt zo vaak gezegd. Dat wordt vaak gezegd.
Ja, nou, als ik geestelijke strijd interpreteer als wel wezenlijk, is de verdediging, zeg maar.
Tegen wat?
Tegen de verleidingen van Satan. Mm-hmm. Wees nuchter en waarschijn, de duivel gaat rond als een broedende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Zeg maar dat, de geestelijke strijd die daarmee verband houdt.
Ja, maar er zijn twee dingen. De duivel komt als een engel van het licht en hij komt als een brullende leeuw.
Ja.
Een brullende leeuw, dat is als het ware christenvervolging. Dat met macht probeert hij ons als het ware van ons geloof af te brengen. Kijk naar de christenvervolgingen in de begintijd. Mm-hmm. En engel van het licht, dat is meer dat hij met misleiding komt. En dat hij probeert, 1:11, zoals Eva verleid is, de sloerd van de slang, ons hart als het ware probeert in te palmen.
Dat is met name van belang voor ons als christen die verder weinig tegenstand.
Ja, we hebben die leeuw niet, maar het is die engel van het licht.
Ja.
Maar dan is het punt, waar gaat die wapenrusting op? Is eigenlijk om te staan in je levensverbinding met Christus.
Ja.
En het enige wapen wat we hebben in Efeze 6 is
het woord van God.
Het zwaard, dat is het woord van God. Dus, en wie strijdt er door het woord van God? God. Het is Gods woord, woord van God. Als de Heer Jezus de Satan weerstaat, doet hij dat 3 keer door een tekst te citeren uit het boek Deuteronomie. Hij gaat geen discussie aan, hij gaat geen argumentatie aan, hij citeert uit de Bijbel. Het is God die strijdt met de Satan. En de Heer Jezus noemt de woorden. Maar dat is eigenlijk wat onze geestelijke strijd is. Het is geen strijd tussen ons. Het is een strijd tussen de Heer Jezus die overwonnen is en de laatste spartelingen, mag ik het zo zeggen, van de duivel. En wij hebben het leven van God, het licht van God, we hebben het woord van God. En we hoeven helemaal geen partijen te zijn. We mogen ons richten op God. Er staat geen enkele opdracht in de Bijbel dat wij ons moeten richten op de Satan om te kijken wat hij doet en daar iets mee te doen. Nee, we moeten ons richten op de Heer Jezus. Die Satan in ons pakt hij aan niet. Romeinen 16 pas. God zal straks de Satan onder onze voeten laten vertrappen. Straks pas. Maar nu nog niet. Dat is toekomst. Yep, is allemaal.
Kan het ook zijn, zoals mensen die dan zeggen dat ze die strijd hebben, dat ze gewoon eigenlijk een soort gevecht hebben ten opzichte van de Heer Jezus, ten opzichte van God. Het zij met ziekte, het zij met moeite, dat ze daar zelf een strijd van maken, dat ze geen vrede daarmee hebben.
Ja, maar kijk, geloofstrijd of strijd moeite in het leven, die hebben we allemaal. Maar om daar een strijd tegen de Satan en tegen demonen van te maken, dat is volgens mij niet wat het is.
Dus het is eigenlijk gewoon een strijd met het leven. Met moeite.
Met de beperkingen van het leven en noem maar op. En dat kan een strijd zijn. En het kan ook een strijd in je geloofsvertrouwen zijn. En dat is heel reëel. En dan kan ook de strijd tegen het vlees, dat je dan geloof ik nou, geloof ik niet, waar is God nou? Dat heb je ook.
Ja,
dat is ook een stuk strijd. Dus je hebt ook de strijd.
Het is niet een strijd die met demonen te maken heeft.
Nee, een strijd tegen de wereld, de verleidingen van de wereld, in verbond met je ogen sluit ook een soort strijd. Dus dat woord kom je heel vaak tegen.
Want zit Satan toch wel achter, die kan het toch wel gebruiken?
Nou, ja en nee, natuurlijk zit de Satan erachter.
Ja.
Maar het aantal teksten waarin gezegd wordt van daarin zit de Satan, dat is maar op één hand te tellen.
Ja. De Bijbel heeft die tekst van laat de zon niet ondergaan over een opwelking van je boosheid. Hè? Als je dat rock hoort, hè? Als je dat niet, die boosheid, die mag boos worden, dat kan soms gebeuren, maar als je dat naar binnen toe, dan wordt rock, en geeft de duivel geen voet. Wordt de Efeze nog wat. Dus daar les ik dan uit van dat de duivel kan dan die boosheid van jou gebruiken om toch weer op een of andere manier niet fysiek binnen te komen, maar wel om weer macht in jouw leven terug te winnen. Geeft de duivel geen voet.
Ja. Ja, ik heb al die teksten op mijn website, staat een hele stuk over die bevrijdingsbediening. We spreken deze tekst ook.
Ja.
Want die worden allemaal zo gedraaid alsof het toch een soort strijd met de duivel is. Maar dat betekent die tekst niet, want daar wordt een. Geeft de duivel geen voet. Dat is een citaat volgens mij ook uit het Oude Testament. Ik zou even moeten nazoeken waar. Maar dat betekent in ieder geval niet dat je daarmee een plek in je leven aan de Satan als het ware kunt opofferen of iets dergelijks. Dat is allemaal niet het beeld.
Nee, maar dat. Nee, oké. Okay. Ik wil ook niet beweren dat hij dan fysiek weer in je komt, dat je dan bezeten wordt, maar meer van dat je dan wel een stukje macht in je leven kan krijgen door bitterheid die ontstaat. En dat trek je weer van God af.
Nou, ik weet niet of het zo werkt hoor.
Wat wordt er dan wel bedoeld met voet van
tussen de deur? Nou ja, voet, dat wil in feite wil het zeggen van op het moment dat je door de zonde laat regeren, dan lijk je in je gedrag op dat wat bij het rijk van de duisternis hoort. Maar dat wil niet zeggen dat de Satan dan in je komt. Mm-hmm. Dat wil dus zeggen van de bedoeling is dat je je als een kind van God gedraagt, als een discipel van het koninkrijk. En dit zijn geen dingen die bij het koninkrijk van God horen, die horen bij het rijk van de duisternis. Dus eigenlijk laat je dan in je gedrag zien van hé, dit is iets wat niet bij het koninkrijk van God hoort, maar het koninkrijk van de boze. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee de duivel dus een plek in mijn hart krijgt. In mijn hart woont de Heilige Geest. Er is geen plaats. Hij die in u is, we hebben het gelezen, dat is Gods Geest. Hij die in de wereld is, ja, hij die in mij is, is macht en hij die in de wereld is. Het is niet zo dat de duivel een klein beetje in mijn hart komt. Dat is in strijd met heel veel andere teksten in de Bijbel.
Nou, ik bedoel ook niet dat je dan demonisch belast wordt of zo. Maar ik bedoel meer dat de duivel dan een stukje invloed krijgt in je leven. Dat bedoel je meer.
Invloed. Ja, maar ook invloed. Ook dat vind je eigenlijk maar heel weinig in de Bijbel. Dat de duivel invloed heeft. We gaan heel ver af nu van Johannes. Ja, maar dat... Ja.
Voor een andere avond.
Ja. In feite, hoe Johannes het zegt...
Ik moet binnenkort Efeze zeggen van me.
Ja. We hebben het leven van God. We hebben het licht van God. We hebben de liefde van God. Dat is ons christelijke leven. Dat is hoe wij in elkaar zitten. En met die duisternis en met die dood hebben wij helemaal niks mee te maken. Dat is eigenlijk waar deze brief over gaat. Ik wil nog even verder gaan, de laatste 10 minuten nog naar de slot, als het goed is. Ja. Nou, dan hebben we vers 7 tot 11, een heel mooi gedeelte. Gaat over God is liefde. En dan heb je echte liefde en niet echte liefde. Wat is de echte liefde? En hoe blijft Gods liefde in je? Ik wil één tekst noemen.
Hebben we alle contrasten nu gehad?
Nee, dit is de zesde en de zevende is de hoofdstuk 5. Wat ik heel mooi vind is 1 Johannes 4 vers 12. Niemand heeft ooit God aanschouwd. De Bijbelvaste christenen, die denken onmiddellijk aan... Welke tekst?
Johannes 1 vers 18.
Wat staat daar? Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. En wat volgt er dan? De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem verklaard. Met andere woorden, als mens ken je God niet. Je kunt hem niet zien. Maar in Christus zien wij God. Dat is het Johannes evangelie. Nu de eerste Johannesbrief. Vers 12. Niemand heeft ooit God gezien, aanschouwd. Je kunt God niet zien. En wat volgt er dan? Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Met andere woorden, toen de Heer Jezus op aarde was, kon je God niet zien, maar in de Zoon van God zag je God. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Vandaag de dag kun je God niet zien. Maar in christenen die het leven van God in zich hebben, die de liefde van God in zich hebben en vertonen, als je dat ziet, dan zie je in de christenen, in jou en in mij, zie je God. Dus eigenlijk kun je zeggen, 1 Johannes 4 vers 12 is hetzelfde vandaag de dag wat Johannes 1 vers 18 in de tijd van de evangelie was. Als mensen vandaag de dag God willen zien, dan zien ze dat in ons. Omdat wij die levensverbinding hebben, dat eeuwige leven van God zelf. Goed, de laatste tegenstelling is hoofdstuk 5. Dat gaat leven uit God en leven uit de wereld, dat is dan de dood. 5 vers 1, ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Er staat een aantal keren van wat definities zijn, wie het God geboren is. Je staat er dat je gelooft in Christus. En dan vers 5, wie is het nu die de wereld overwint? Dan wie gelooft dat Jezus is de Zoon van God. Het leven van God en geloof, die worden hier als het ware met elkaar verbonden. En door ons geloof hebben wij dat nieuwe leven van God als het ware toegeëigend. Johannes 3 vers 16 weer. Al zo lief heeft God de wereld gehad, zijn enige geboren zoon gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven geeft. Dat staat hier dus ook. Goed, en dan hebben wij nog een aantal interessante teksten uit hoofdstuk 5. Welke teksten zien hier waar je speciaal dan...
Van tot en later in vloek schot ik moeilijk.
Ah ja.
Vers 6.
Ja. Wie leest die Statenvertaling? Of herzien in Statenvertaling?
Het begin.
Hebben jullie nog staan en drie zijn er die getuigen in de hemel?
Hij is die kwam door water en bloed. Door de Vader alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt, omdat de geest de waarheid is.
Want vers 7, wat staat er bij vers 7?
Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest.
Ja, dat is een mooie tekst, hè, dit.
Want hier staat de geest
en
de
waarheid.
Ja. Nou, het interessante is, die tekst bestaat dus niet.
Is dit een tekst die je kunt schrappen?
Nee. En Johannes... wat zegt je aan je?
Dat zeg? Is dit een tekst die je kunt schrappen?
Die kan je schrappen, ja. Die hoort er niet.
Je meent het.
Ja.
Die staat... vertaling kopen.
Ja. Nee, die staat in de Statenvertaling staat die. In de NBG-vertaling staat het tussen vierkante haken. Dat geeft wel aan voor jongens en heel veel twijfel over. In alle moderne vertalingen is hij gewoon weggelaten.
En dan laat 7 en 8.
Maar die herziene Statenvertaling, die staat heel dicht bij de grondtekst.
Nee, die staat niet bij de grondtekst. Die staat bij de Statenvertaling.
Ja.
Die hebben dezelfde manuscripten gebruikt als de Statenvertaling.
Ja.
De geschiedenis van dit vers is als volgt. Dit vers, dat staat nergens
maar
in de...
Maar vers bedoel je naar 7?
Vers 7. Vers 7. 8 is goed.
Alleen 7. Ja. Nou, dan schrap ik hem.
Ja. Vers 7.
Nou, zeg.
Dan kunnen we alle Bijbel kopen, maar dat staat hier niet in.
Nee, ja.
Dat staat hier nog niet in.
Deze tekst, dat is een uitvinding die in...
Ik
zullen er doorheen praten, dan kom ik niet aan de woorden.
Ja.
Dit vers 7, over van drie zijn die getuigen in de hemel, dat is een hele oude interpretatie van vers 8 over het water en het bloed. Daar hadden christenen in Noord-Afrika in de 5e eeuw bedacht van dit gaat over de drie-eenheid, om dat te verklaren gaat het de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus je ziet in Latijnse handschriften, in Noord-Afrika in de 5e eeuw, is dit als toelichting erbij geschreven. Dat is vervolgens, heeft dat een beetje eigen leven gaan leiden, maar geen enkel Grieks handschrift, bij was het Grieks geschreven, kwam dit voor. Toen kwam in de 15e eeuw, wat is het, 16e eeuw, kwam Desiderius Erasmus, die ging een Griekse tekst, grondtekst samenstellen. En die maakte dus uit alle handschriften die bekend waren, maakte hij dus een Griekse tekst met zo goed mogelijk die grondtekst weergegeven. Die liet dit vers dan ook weg, want geen enkel Grieks handschrift die had dit vers. Maar er waren dus een aantal tegenstanders die zeiden van, hey, dat mooie vers over de drie-eenheid, want daar staat zo'n mooie drie-eenheid in, staat er niet in. Nou, zegt Erasmus, ik ken geen enkel handschrift waar dat in staat. Als jullie mij dat kunnen laten zien, dan wil ik het toevoegen. Nou, in de derde druk kwam iemand met een handschrift aan waar dat in stond. Achteraf speciaal gefabriceerd ten behoeve van die discussie met Erasmus. Is toen in de derde editie van de Griekse Bijbel van Erasmus erbij gekomen. En die tekst, dat is de tekst die in de 16e eeuw de standaardtekst was voor de Bijbel. Die is gebruikt voor alle grote Bijbels, de King James Version, de Statenvertaling enzovoort. Dus zo is het de Statenvertaling ingekomen. Eigenlijk door terugvertalen uit een Latijnse uitleg in de Griekse tekst. Maar sindsdien zijn er heel veel nieuwe codices gevonden, dus perkamenten, met veel meer, in die tijd had je gewoon vier handschriften, vier grote perkamenten waar die Bijbeltekst op gebaseerd was. Maar heel veel andere handschriften gevonden, er zijn ook allemaal papyrussen gevonden in Egypte. En geen van al die teksten, handschriften, heeft dit vers. Het bestaat gewoon niet in de grondtekst. Alleen doordat dit gedoe met Erasmus is het in de, ze noemen dat de ontvangen tekst, de Textus Receptus terechtgekomen. Die heeft als grondtekst voor de Statenvertaling gediend. En wat ze bij de HSV gedaan hebben, de herziene Statenvertaling, daar hebben ze een heilig geloof in de waarheid van de Textus Receptus, dat ja, die samengestelde Griekse tekst uit de 16e eeuw. Dus die hebben gezegd, we gaan niet de handschriften vervangen, we gaan wel de vertaling moderniseren. En daarom is het dus in de HSV blijven staan. Maar eigenlijk zijn de handschriften van de Statenvertaling zijn wel slechter dan de handschriften, de beste handschriften die er zijn. Maar dit vers hoort er niet. En dan komen we dus bij het andere. Wat er wel staat, vers 7, drie zijn het die getuigen. De geest en het water en het bloed. En deze drie zijn eenstemmig. Ja.
Eensluidend staat hier.
Er staat gewoon één.
Daar de vertaling zegt eenstemmig.
Er staat in het vers ervoor dat de Heer Jezus gekomen is door water en bloed. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. Dat water, dat heeft te maken met de doop. Dat bloed heeft te maken met de dood van de Heer Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen dat wat hier ten grondslag ligt aan deze brief, ook dit gedeelte, dat is de vraag, is de Heer Jezus nu wel of niet God? Kennelijk weerlegt Johannes hier een dwaling die we ook verder vinden over of hij wel of niet in het vlees gekomen is, of hij wel of niet voor de zonde gestorven is, of hij wel of niet God is. En dan zegt Johannes hier van, we hebben drie getuigen. We hebben getuigen van het water, lees van de doop. We hebben getuigenis van het bloed. En we hebben getuigenis van de geest. Nu gaan we even terug waarin die drie overeenstemmen. Als de Heer Jezus uit het doopwater opstijgt, zegt God, deze is mijn geliefde zoon. Een erkentenis van de Godheid van de Heer Jezus Christus. Als de Heer Jezus aan het kruis hangt, en die soldaat, die centurion, die speer, of die soldaat die speer steekt, en er komt water en bloed uit het lichaam van de Heer Jezus. Als de Heer Jezus sterft zonder te weeklagen, maar met een besluit van zijn wil, zijn geest overgeeft. Wat wij niet kunnen, wij sterven door omstandigheden, maar door een besluit van zijn wil, hij gaf zijn geest over, is hij gestorven. Dan zegt de centurion, deze is waarachtig de zoon van God. Getuigenis van het bloed. En dan getuigenis van de geest. Wanneer heeft de geest getuigd van de godheid van de Heer Jezus Christus? Bij de opstanding. En waar staat het? Romeinen 1, vers 4. Die verklaard is als Gods zoon in kracht naar de geest van de heiligheid door dode opstanding. Dus toen Gods geest de Heer Jezus uit de dood opwekte, was dat een bewijs van zijn godheid. Dat het God de zoon is. Dus eigenlijk zegt Johannes hier, er zijn drie getuigen van de godheid van de Heer Jezus Christus. Bij de doop, bij zijn sterven en bij zijn opstanding. Ja, noteer het even, dan zie ik je de rest. Goed. Vers 11, dit is getuigenis dat God ons eeuwig leven heeft gegeven en dit leven is in zijn zoon. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Het is ook typisch iets evangelisch. Als wij heel veel nadruk leggen op de liefde van God, dan wordt het ook heel moeilijk om te zeggen van, joh, iemand die de Heer Jezus niet heeft, die heeft God niet. En die is in de dood, die is in de macht van de Satan. Johannes schrijft dat wel. Die zegt wel duidelijk, je hebt of de zoon niet. Als je de zoon hebt, heb je het eeuwige leven. En als je de zoon van God niet hebt, dan heb je het eeuwige leven niet. Zo simpel is dat. Johannes 3 staat hetzelfde, staat nog veel scherper. Laatste vers van Johannes 3. Wie in de zoon van God gelooft, heeft eeuwig leven. Wie de zoon, staat daar, ongehoorzaam is. Dus er staat niet wie niet gelooft. Nee, want niet geloven is zelfs ongehoorzaam zijn. Want elk mens heeft de opdracht om te geloven. Wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. En dan staat er, maar de toorn van God blijft op hem. Zo schrijft Johannes. Zwart, wit. Je hebt de zoon, heb je het leven. Leef je in het licht, leef je in de liefde. Heb je Gods geest, sta aan de goede kant. Heb je de zoon niet, dan zit je aan de kant van de duivel. De kant van de dood. De kant van de haat. De kant van de duisternis. De kant waar Gods toren tot een eeuwigheid op je blijft rusten. Gelukkig staat vers 13 erachter. Deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. En dat eeuwige leven, vers 20, gaan we weer terug. Dat eeuwige leven, weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft, opdat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon, Jezus Christus. Deze is de waarachtige God in het eeuwige leven. Wij kennen God, we kennen de Heer Jezus, want in hem is het eeuwige leven te vinden. Dat is in hem. En dan zou je zeggen, van hier zegt Paulus, zegt Johannes, amen. Nee, dat zegt hij niet. Er komt er nog een hele mooie afsluiting. Kinderen, wacht u voor de afgoden. Wat zijn afgoden? Dat is alles wat in de plaats komt van de Heer Jezus Christus. Tot zover. Hiermee afronden.